Dit is de Birgit Zelma podcast. Deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die een baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden inruilden voor iets anders. Ze braken los uit het wereldje waarin ze zaten. Even kort over mezelf. Mijn naam is Birgit en in 2018 verliet ik na 10 jaar mijn carrière als headhunter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Vanaf toen begon een zoektocht naar wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Vandaag spreek ik met Eowyn Curry. Eowyn is geen coach die een boek heeft gelezen en ze zich sindsdien bezighoudt met persoonlijke ontwikkeling, maar een ervaringsdeskundige. Ze zegt, toen ik op straat leefde was ik altijd bang om door de man te vallen. Dan deed ik heel erg mijn best om aardig te worden gevonden. Ik ben door de duisternis heen gegaan, maar ik heb ook altijd geleefd in de oplossing. Tegenwoordig helpt ze vanuit die ervaring juist om succesvolle ondernemers van hun persoonlijke saboteurs af te komen. Zodat zij vanuit innerlijke rust kunnen ondernemen, van de vrijheid kunnen genieten en door een omzetplafond heen kunnen groeien. In de podcast deelt ze met mij haar persoonlijke verhaal. Ze vertelt wat er vroeger is gebeurd in haar leven en dat ze op straat kwam te staan en kampte met verslaving. Hoe was dit voor haar? Welke lessen leerde ze en hoe is ze door de duisternis heen gegaan? En wat maakte dat het haar lukte om hier doorheen te komen? Luister zeker naar deze podcast als je zelf in een moeilijke tijd zit en inspiratie kunt gebruiken om jouw leven te veranderen. Vind je deze podcast nou leuk of inspirerend? Geef dan alsjeblieft een goede podcastbeoordeling in jouw favoriete podcast app. Nu gaan we over naar het gesprek met Eowyn. Hoi Eowyn.
Hoi.
Hallo. Superleuk dat je er bent. Wij hebben echt een mega spontane actie gedaan. Want
wij kwamen
gewoon in gesprek via Instagram.
Ja.
En jij was op zoek naar dat jij jouw verhalen kon vertellen in een podcast. Toen zei ik, nou hé, dat is toevallig.
Ja.
En ik zag ook dat je ook echt een verhaal te vertellen hebt. Want nou, ik las jouw website en ik dacht, wow, dit is wel een verhaal. En mijn podcast vertelt ook echt wel verhalen van mensen die iets hebben meegemaakt, die iets anders hebben gedaan. En ja, ik vond het heel inspirerend. Ik ga nog niet helemaal verklappen wat je doet, maar zeker de moeite waard om te luisteren. Omdat jij toch wel iemand bent die het duister wel heeft gezien en daar uiteindelijk iets heel erg moois van heeft gemaakt en nu ook anderen daarmee helpt. En dat vind ik echt heel tof. Voordat ik het ga verklappen, introduceer jezelf even en daarna gaan wij gaan we jouw verhaal in beeld brengen of in audio brengen, hoe je het wil zeggen.
Ga je dankjewel inderdaad voor de uitnodiging en leuk om zo spontaan in jouw podcast terecht te komen. mijn naam is Eowyn Curry en mijn introductie gebruik ik graag om mijn naam uit te leggen. Eowyn, het komt uit Wales, daar ben ik geboren, uit The Lord of the Rings. Nou, dat kennen veel mensen van de film, maar het staat in een boek. En dat boek is geschreven door een Welshman. Maar wat is er nou met Eowyn in het karakter van The Lord of the Rings? Zij doodt de Nazaul. Zij gaat niet thuis voor het volk zorgen als een vrouw, maar zij vecht mee met de mannen. En ik heb er ook wel eens een plaatje bij en dan zie je dat ze die demon doodt. En zo zie ik dat ook in mijn leven. Ik ben een strijder geweest die mijn eigen demonen heeft gedood. En dat is Eowyn. En Eowyn, en dat ga ik dan straks ook vertellen, die komt uit de goot. Maar mijn achternaam, Curry, die is van adel. En dat is dus echt zo'n contra iets, wat echt heel erg grappig en mooi is. Mijn achternaam Curry komt uit Suriname. Mijn overgrootvader was de eerste Surinaamse gouverneur van Suriname. Ik heb ook echt een foto dat hij in de ridderzaal zit met koningin Juliana nog die tijd. En dat hij dat gouvernant daar tekent. Dus ja, Eowyn Curry, hier kom ik uit de goot. En daar ben ik van adel.
Ja, bizar hè?
Ja, bizar.
Dat is echt heel apart. Interessante combinatie voor een interessante vrouw. Want jij zegt al, ik kom uit de goot. En we gaan natuurlijk even terugspoelen. Oh, je vertel eerst even kort wat je nu doet en dan gaan we daarna terugspoelen naar hoe je hier bent gekomen.
Ja.
Weg. Wat doe je nu?
Ik heb Curry Coaching opgezet, hè, dus ook vanuit mijn achternaam. Ik vond het toch wel bijzonder om eer aan mijn overgrootvader te doen, omdat hij ook van lager naar hoger heeft gevochten. En dat vond ik een heel mooi voorbeeld voor mij. Mm-hmm. Cuddy coaching die helpt ondernemers om de persoonlijke saboteurs te doorbreken. Wat ik veel zie bij niet alleen de succesvolle ondernemers, maar ook bij de startende ondernemers, is dat je gewoon ziet dat saboteurs hun tegenhoudt om ofwel te beginnen. Maar bij de succesvolle ondernemer is dat er dus net zo. Hè? En hoe succesvoller aan de buitenkant, hoe ongelukkiger vaak aan de binnenkant. En mijn missie is dan ook om mensen te laten ervaren dat wanneer die saboteurs doorbroken zijn, dat het er niet om gaat om wat je hebt, maar om wie je bent. En ja, dat is echt mijn missie.
Mooi, ik schrijf het eventjes op. Het gaat niet om wat je hebt, maar om wie je bent.
Ja. Of om wat je doet. Hè? De acties die we nemen in deze wereld zijn ook belangrijk. Die kunnen je ook super gelukkig maken. Of dus juist heel ongelukkig. Als je alleen maar met je business bezig bent. Ja, ik zie gewoon veel succesvolle ondernemers die dan bijvoorbeeld niet gelukkig in de relatie zijn. Of zelf helemaal geen relatie hebben.
Ja, dus ze besteden alleen maar aandacht aan één punt. En als je dan zo'n wiel moet tekenen met de verschillende punten in je leven, dan draait dat wiel eigenlijk helemaal niet rond.
Nee, precies. En als je thuis komt in een leeg huis, dat lijkt me nou niet echt heel erg gezellig.
Nee, voor de meeste mensen is dat niet een wenselijke situatie.
Het zijn sociale dieren, weet je wel. Dus het zou niet zo moeten zijn dat je eenzaam aan de top staat. Het zou mogen zijn dat je in verbinding je business leidt, vanuit je hart, met dezelfde passie. Maar niet om iets te bereiken en dan daar uiteindelijk helemaal in je eentje te zitten. Dat lijkt me niet gezond, nee.
Nee, maar goed, saboteurs, het saboteren van jezelf is jouw specialty. Want daar ligt jouw ervaring, hè?
Ja.
Want eigenlijk in jouw tienertijd, toen werd dat al wel duidelijk, hè? Al waarschijnlijk al daarvoor, maar in je tienertijd kwamen...
Toen kwam het naar buiten.
Dus laten we terugspoelen naar die tijd. Want ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd hoe dat is geweest voor je. En vertel vanaf waar jij wil beginnen.
Nou, ik vind het wel mooi hoe je dat zegt over die innerlijke saboteurs. Ik kan wel zeggen dat ik daar een professional in ben met hoe ik ze heb ondergaan. Maar ook hoe ik ze heb doorbroken. Dus ik wil je graag mee terugnemen in de tijd dat ik zo rond 14, 15 was. En ik was eigenlijk altijd een heel stil meisje. En dat kwam omdat ik gewoon heel veel problemen had. Op school werd dat niet echt gezien in die tijd. Hè. Nu zijn we heel, heel erg hyperfocust daarop, dat soort dingen. Dat was toen nog niet echt.
Wat voor problemen had je?
Als kind? Wat zeg je?
Wat voor problemen had je?
Nou, de dingen die ik had meegemaakt thuis, die waren ronduit onveilig en bijna crimineel. Eigenlijk crimineel. Dus een vader die heel agressief is en een moeder die niet bij haar emoties kan. Dus dan spreek je toch over misbruik, emotionele verwaarlozing en... Ja, eigenlijk dingen waar een kind helemaal niet in mag leven. Ik heb wel eens met een therapeut gesproken en die zei, eigenlijk heb jij in een oorlogssituatie gezeten. En we hadden dan ook nog eens weinig geld, dus er was veel armoede. Maar was
geen goede crimineel dus.
Sorry?
Was geen topcrimineel dus.
Nee, dat niet. Helaas.
Even een flauw grapje, hè, tussendoor.
Nee, helaas niet. Het was geen topcrimineel. Dan heb je weer andere problemen.
Ja, maar goed, dan heb je wel geld. Dus bij deze, de conclusie.
Ja. Ik schrik de grap even niet.
Als we dan toch moeten lachen om de situatie, was niet leuk. Maar dan maar even een grapje daarover dan.
Ik weet het niet zeker. Nou ja, later in mijn leven heb ik wel heel veel topcriminelen gezien, hoor. Dat,
ja, zo. Ja,
daar ben ik allerminst bang voor. Dus zijn ook gewoon mensen.
Ervaring. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk heel onveilig thuis. En toen je 14, 15 was, was jij eigenlijk een stil meisje met veel problemen. Maar toen?
Nou ja, toen op een dag, het was echt op een dag, besloot ik dat iemand, die was bij hem zo'n beetje aan het pesten of zo. En normaal dan zat ik helemaal in mijn eigen wereld en trok me daar niks van aan. En ineens besloot ik, en nu pik ik het niet meer. Nou, en ik woonde in een dorpje in Amsterdam. En dan praat iedereen helemaal zo, weet je wel. Het is echt niet te doen hoe plat dat allemaal is. En ik begon ook zo te praten. Dus ik werd een opstandige tiener, om het maar zo te zeggen. En toen ben ik de straatjongeren gaan opzoeken. Ik raakte aan het blowen. En uiteindelijk kwam ik in het hol van de leeuw terecht, waarin letterlijk tieners alleen maar drugs aan het gebruiken waren, harddrugs en alles. En ja, ik wilde er niet aan meedoen, maar ik ben toen gedrogeerd. Dus ja, en daarna werd er tegen me gezegd, oh, weet je nog dat je je zo lekker voelde? Ja, dat kwam omdat jij per ongeluk dat glas had gekregen. En toen dacht ik, oh, oké, nou dan wil ik het eigenlijk wel. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik van de regen in de druk terecht kwam. Ik kwam bij mijn eerste vriendje terecht. Nou ja, hè, als je zo'n achtergrond hebt, dan kom je echt niet de divine masculine gelijk tegen. Dus dat was niet zo'n succesverhaal. En toen ik daar probeerde weg te vluchten een aantal keer, en dat is echt wel de zwarte bladzijde uit mijn leven, toen kwamen die topcriminelen dus wel aan bod. Want die probeerden letterlijk aan mijn haren mee terug te sleuren. Ik ben letterlijk achterna gezeten toen door hun. En met pistolen, hè, heb je toch topcriminelen te pakken. En ja, maar ik ben er van weggevlucht. En ze hebben me ook niet gevonden. Dus, want ja, ik zit er nog. Hè? Dus,
ja, gelukkig wel.
Ja, zeker. Ben je
weggegaan uit die omgeving van Amsterdam?
Nou, toen ben ik binnen Amsterdam. Ik deed eigenlijk uit alle macht probeerde ik in Amsterdam te blijven. Ik wilde niet terug naar mijn moeder. Ik had het wel geprobeerd, maar dat werd echt een drama. Dus er was eigenlijk niemand die me hielp. En wat ik deed, was ik ging naar het Centraal Station toen die tijd. Want ik zat in de gabbertijd. En de gabbertijd waren we ook echt gabbers. En dus je had toen nog piepers. We hadden nog helemaal geen mobiele telefoon of wat dan ook. En dan deed je een kwartje in de telefooncel. Ja. En dan piepte je bijvoorbeeld, het was toen nog 0611 in plaats van 1.
Ja, 0611. Toen leefde
en door dat 0611 te piepen, dan kwamen al die gabbers kwamen naar Centraal Station toe om te kijken of jij hulp nodig had. Dus dit waren zeg maar mijn straatmatties. En ik had daarmee gewoon wel een club op me heen verzameld, waarvan ik wist, oké, weet je, die hadden ook in pleeggezinnen opgegroeid, in weeshuizen, al dat soort dingen. Dus, weet je, je voelt je toch aangetrokken tot elkaar.
Ja, je begrijpt elkaar ook, hè?
Ja, precies. En kijk, in die tijd leek het ook allemaal helemaal niet zo erg. Ja. En ik wist op momenten had ik het wel heel erg zwaar. Ik weet dat ik in een jaar 30 keer van plek ben verwisseld met al mijn spullen.
Nou, je leefde toen ook helemaal op straat?
Ja, nou niet helemaal op straat. Ik had meestal wel een plek waar ik dan was of zo. Alleen je moet je voorstellen, als meisje alleen, hè, je bent nu ongeveer 17, 18 jaar, en ik zag er ook nog best wel hartstikke leuk uit, dan was het vaak niet veilig waar ik was.
Nee, dan weet iedereen, komt, je kan niet zomaar een plekje pakken, want ja, dat is toch anders. Hè?
Ja, precies.
Heel onveilig dus, ook dus.
Ja. Heel onveilig. En ik had heel erg last van, hè, en dat is ook een van de dingen waar ik nu op coach, van please gedrag heb ik daar ontwikkeld. Hè, perfectionisme, want ik wilde altijd het perfecte plaatje laten zien. Ik wilde heel graag, streefde heel erg naar in de maatschappij. Ik wilde erbij horen en hè, ik zou wat maken van mijn leven. Alleen wat ik toen niet besefte is dat dat allemaal buitenkant was. Het was allemaal buitenkant en geen binnenkant. En ik heb absoluut wel dagen op straat gelopen. En dan gebruikte ik ook gewoon drugs om wakker te blijven. Maar ik had 3 regels aan mezelf opgelegd. En ik denk dat dat mijn leven heeft gered.
Oh,
en dat
wow.
Ik eet niet uit de prullenbak. Daar was ik echt te trots voor. Dat ga ik echt niet doen. Ik denk, als ik dat goed doe, dan ben ik een stap te ver. Ik ga geen drugs roken. Daar bedoelde ik mee, ik ga niet aan de crackpijp. En ik ga ook geen drugs spuiten. En ik verkoop mijn lichaam niet voor geld.
Nou, dat zijn wel hele goede regels. Want als je die niet zou neerleggen, dan kom je nog een stuk verder van huis. Letterlijk en natuurlijk.
Nou ja, precies. En
was je toen al heel slim eigenlijk, hè?
Ja, ik was altijd een heel wijs persoon. Ik heb nu een zoon bijvoorbeeld en hij heeft diezelfde innerlijke wijsheid. En ik omgaf me wel met heel veel mensen. En ik, heel eerlijk, veel van deze jongens die zijn ook gewoon al overleden, weet je wel. Ze zijn er niet meer. Dus ik heb heel erg hard gevochten om toch Bijvoorbeeld ging ik in een coffeeshop werken of achter een bar. En dat was toen nog heel erg makkelijk. Daar had je geen horecapapieren voor nodig. Dus, maar ja, daardoor raakte ik ook in een circuit van werk wat niet echt op de loonlijst kwam. En daardoor, weet je, kwam ik eigenlijk ook weer van de regen in de druk. Was je niet verzekerd?
Allemaal gezeik, ja.
Ja, dus en hulpverlening, dat was soms mijn laatste redmiddel. Kijk, je jongeren die eigenlijk nooit regels hebben of een hele tijd geen regels hebben gehad, die kan je niet vertellen om 11 uur thuis te zijn. Dat gaat niet. Dus ik had altijd zoiets van, nou, dat gaat voor mij niet werken. En toen ik hulpverlening zocht, toen leek ik zo sterk dat mensen me niet hielpen. Zeiden, oh, die red ik wel. Maar van binnen ging ik kapot. En dat is eigenlijk ook precies wat ik nu bij de ondernemers zie. Het zijn hele sterke vrouwen of mannen. En het zijn leiders. En mensen kijken tegen hun op. Maar van binnen ga je kapot. En dat is eigenlijk wat maakt dat ik kan zeggen, hey, ik ben echt een expert in dat perfectionisme, in het please-gedrag, in het impulsiesyndroom. De hele tijd maar denken, oh, mensen hebben door wat er met mij aan de hand is.
En dat is echt bizar eigenlijk, dat je daar zo veel mee bezig was, terwijl je eigenlijk, dat was echt the least of your problems. Maar toch was je daar mee bezig.
Daar was ik mee bezig.
Wow.
Ik ben ook bezig met, oké, weet je, als ik hier ben, dan pak ik een appel, want dan heb ik genoeg vitamine binnen, dat soort dingen. Ik heb ook echt wel eens gehad dat ik de hele dag niks had gegeten, weet je wel. En, maar om hulp dan gaan vragen, dat deed ik niet.
Nee.
Dan zou ik, dan schaamde ik me rot, dan zou ik gezichtsverlies lijden, weet je wel.
Ja.
Dus inderdaad, je zou denken, is the least of your problems. Nou, dat was hetgene wat mij het meest bezig hield.
Ja, maar ergens heeft het je ook, denk ik, wel geholpen om niet helemaal jezelf helemaal kwijt te raken op dat moment. Het is natuurlijk een overlevingsstrategie, zoals
klopt.
Ik het zie.
Ja, klopt.
Hij heeft redelijk goed gewerkt, maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk
ook wel
tegen. Hij heeft goed gewerkt om te blijven leven. Dat is gewoon 100% gelukt. En kijk,
zeker. Je moet ook niet vergeten, ik had een hele grote mond, weet je wel. Super bij de hand, ik kreeg alles voor elkaar. Ik heb wel eens gehad dat mensen op een houseparty tegen me zeiden, ja, maar ja, jij bent toch ook gewoon een rijke luiskindje. Dat ik diegene aankijk, dat ik dacht, huh? Wat, hoezo? Hoezo weten ze dat? Mensen waren zo echt jaloers op mij. Dan dacht ik, huh? Maar ik heb helemaal niks. Hoe kan je nou jaloers op mij zijn? En ik heb gewoon altijd mijn uitstraling en het lachen en de lol in het leven, heb ik gewoon nooit verloren. En daarom weet ik ook hoe belangrijk dat is.
Ja. Ja, gaaf. Heel mooi. Oké, en wat is dan het punt dat je dacht, ik ga wel hulp nemen en ik ga wel veranderen?
Ik wilde al de hele tijd veranderen. Alleen ik werd niet geholpen. Dat was het punt. En ik heb toen geleerd van iemand, ik weet echt niet meer wie dat was. Ewin, jij doet altijd net, jij maakt het niet erg genoeg. Nou, oké, toen kwam ik op een dag bij een uitzendbureau. Dat was toen nog het arbeidsbureau trouwens.
Ja.
Dat had je ook nog.
Ja, hè?
Ja, en toen kwam ik daar binnen. En ik zei, en ik lag, ik had een kamer ergens gehuurd. En ik zat helemaal onder de flow, je beten. En het was echt vreselijk. En ik was helemaal aan het einde van mijn Latijn. Dus ik zei tegen die man, geef me werk. Ik zeg, het maakt niet uit wat. Ik was helemaal zat om in op die barretjes te werken. Ik zeg, het maakt niet uit wat. Schoonmaakwerk, ik zeg, ja, is goed.
Dit werk, verzekering, dat je even normaal
hebt. Ja, ik moet nu weg. En ik dacht dat dat mij ging redden. En toen zei die man ineens, tikte in de computer, zei hij, ja, ik vind jouw arbeidsverleden wel vreemd. Er klopt iets niet. En toen ben ik in huilen uitgebarst. Hoezo? Geef me gewoon werk. Waarom kan ik niet werken? En toen hebben ze een maatschappelijk werkster aangewezen en die hielp mij wel. Want het was in Amsterdam heel moeilijk om een huis te vinden.
Ja.
Die zeiden, ik heb alleen maar mijn hele houden aan haar gegeven. En toen zei ze, wat jij nodig hebt is een eigen plek. En toen dacht ik, nee, daar word ik er ook emotioneel van.
Ja, natuurlijk. Maar dat is iemand die je eindelijk wel zag en die je wel echt ging helpen. Dus
het
is goed dat je een keer bent uitgebarst en kwetsbaar bent geweest. Want anders was je daar niet gekomen, hè?
Klopt. Dat was het rock bottom eigenlijk voor mij. Ja, toen heeft het nog heel lang geduurd voordat ik het kreeg. Want ik werd weer niet geloofd door de sociale dienst. En die wilde me geen geld geven. Dus die hebben me een half jaar zonder geld laten zitten. En ik mocht het eigenlijk gewoon uitzoeken. En ja, toch heb ik het volgehouden door die maatschappelijk werkte. En inderdaad, dat iemand je hoort of ziet, dat was super belangrijk.
Ja. Zij geloofde dus wel in jou.
Ja, ja, precies. En, zij, en er was nog iets. Toen ik, uiteindelijk kreeg ik toen ook mijn huis. Maar ze had ook tegen mij gezegd, je moet ook hulp zoeken. Dus psychologische hulp. En toen had ik zoiets van, ja, dag. Psychologen zijn zelf gek. Ben je helemaal maf geworden. Dus dat ik nu ook coach ben, dat is ook best wel ja, apart en grappig eigenlijk. Want ik had altijd zoiets van, ja, iemand die in jou zit te broeten, die heeft gewoon zelf een probleem. Anders vind je dat toch niet leuk.
Nou, klopt toch precies? Je hebt het helemaal waar gemaakt.
Dat is helemaal waar.
Alleen je bent al zo ver dat je andere mensen kan helpen omdat je het al doorleefd hebt. Maar dat
precies.
Is
dat niet. Super. Dat is wel anders dan de meeste psychologen die ik zie. Niks ten nadele van hun hoor. Maar ik heb toen een aanbod gehad om in therapie te gaan. En uiteindelijk, en dat is heel mooi. En dat is eigenlijk het spirituele wat ik ook eigenlijk altijd in me heb. Werd ik op 9/9/1999 werd ik opgenomen vrijwillig in een therapiehuis. Ja. Alleen, daar hebben ze alles aan mij gesleuteld. En ik schrok er echt van. Want ze zeiden, ja, we willen je een jaar opnemen. En dan mag je je drie keer naar huis. Ik schrok me natuurlijk rot. Ik dacht, hoezo een jaar? Ben je helemaal gek geworden of zo? Zo erg is het niet. Maar het was wel zo erg. Want ik kwam niet meer mijn bed uit. Ik kon niet meer opstaan. Ik kon bijna niet meer bewegen. Ik had toen eigenlijk een burn-out. Alleen toen bestond dat woord nog niet. Toen was ik 21.
Ja. En, goed gecrashed eigenlijk. Toen je eindelijk kon ontspannen. Toen je eindelijk een beetje veilig was. Toen ben je eigenlijk gewoon een soort van poem in elkaar gedonderd.
Klopt. En ik had op dat moment een vriendje en die zei van, hey, als je nu niet opstaat, dan trap ik je eruit. Ik had mijn eigen huis, maar ik ging dus niet eens in mijn eigen huis zitten. Ik vond dat zo moeilijk om alleen te zijn. Ja. Eigenlijk begon het toen pas. Toen begon echt de problemen, de dingen die ik in mezelf moest oplossen, dat begon eigenlijk toen pas. En het jaar dat ik daar heb gezeten, heb ik superveel geleerd. Ja. Ik heb eigenlijk een opleiding psychologie gratis erbij gehad. Zo kan ik dat wel zien. Alleen het probleem is dat ze één ding over het hoofd hadden gezien.
Merk jij bij het luisteren naar dit verhaal dat het voor jou ook tijd is om stappen te nemen, maar weet je niet wat je volgende stap wordt of hoe je dit moet doen? Is het voor jou tijd om uit te breken uit het leven waar je nu in zit? Maak dan gebruik van het gratis adviesgesprek met mij. Lees meer op birgitselma.com/gratis-adviesgesprek-met-birgit-selma. Of kijk in de link bij de beschrijving in deze podcast. Ik zie je snel. Nu terug naar de podcast.
Ik was verslaafd. Dus ik heb in dat jaar helemaal niks gebruikt, helemaal niks gedronken. Alleen toen ik eruit kwam, toen wist ik nog steeds niet hoe ik daarmee om moest gaan. En toen begon ik eigenlijk nog veel harder te gebruiken. En ik snapte zelf niet waarom. Ondertussen ging ik dus wel werken. Had ik op papier stond ik achter de bar. Daarna ging ik een opleiding doen. Bij die opleiding haalde ik weer, let op, 9 negens. Mm-hmm. Op mijn MBO 4. Ik bedoel, ik had nog nooit een diploma gehaald. Hè, ik heb mijn school nooit afgemaakt door dat eerste vriendje waar ik net over vertelde.
Ja.
Dus ja, uiteindelijk werd het gebruik gewoon veel erger. En die overlevingsstrategie die je toen had, die werkte eigenlijk al niet meer. En wat ik dus deed, was maatschappelijk heel erg opklimmen. Mm-hmm. Maar emotioneel ging ik achteruit.
Ja. Ja, dat gaat ook niet als je drugs gebruikt natuurlijk.
Nee, goed. Dat gaat inderdaad ook niet. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik wist niet dat je niet jezelf verder kon ontwikkelen als je jezelf verdoofde. Het was voor mij zoiets normaals. En alle mensen om me heen deden het. Dat ik dacht, ja, hoe doe je dat dan anders? Goed, ook hier heb ik een rock bottom behaald uiteindelijk. Ik ben doorgegaan, ik had mijn diploma gehaald, ik had mijn smaak te pakken, ik kwam een man tegen, ik werd zwanger En toen ben ik ook gestopt met alles. Toen dacht ik, nou zie je wel, er is helemaal niks aan de hand.
Ja, voor die reden lukt het je wel.
Ja, precies. Nou ja, en ook gewoon stoppen is niet zo moeilijk. Maar als je eenmaal begint, net zoals je telefoon scrollen. Als je eenmaal begint, ga dan maar eens stoppen. Gewoon die telefoon niet oppakken, dat is wel makkelijk. Maar als je eenmaal zit te scrollen, komt er dan maar eens uit. Hè, verslaving komt in zoveel vormen. Als ik nu ook kijk hoe ik tegen andere dingen ben aangelopen dan alleen drugs of alcohol. Dat is echt bizar hoeveel verleiding deze wereld heeft. Dat is echt bizar.
En wat voor dingen moet ik dan aan denken?
Eten, suiken, gokken, gamen, porno. Nou, ik denk dat je wel superveel kan bedenken. Ja. En alcohol...
Van het eten herken ik. Ik ben zelf ook eetverslaafd geweest vroeger. Ja. En dat kan je heel erg wegstoppen en verbergen.
Ja.
Maar ik was echt knijterverslaafd. Toen ik 21 was, ben ik daar ook voor in therapie geweest en zo. Het heeft ook echt mijn leven veranderd. Want het is echt een gevangenis waar je in zit, hè, zelf.
Het is,
ik had er heel veel last van. Dat schuldgevoel en elke keer zelf teleurstellen.
Ja, en de schaamte.
Schaamte, hele lage energie is dat. En,
klopt.
Ik ben daar heel gelukkig heel jong uitgekomen. Dat ik zelf ook inzag dat ik een probleem had. En ik ben hulp gaan zoeken.
Ja.
Mijn moeder, ja, weet je, het moet gewoon even uit de hand lopen dat je echt heel dik wordt. Ik ben gewoon 27 kilo dikker, zwaarder geweest dan ik nu was.
Wauw.
Ja, toen dacht ik echt, holy shit, pas geen enkele kleren meer. En toen was het erg genoeg. Wat je zegt, het moet soms even erg genoeg worden. Ja. En dan krijg je hulp.
Ja.
Want eerst denk je, ze is een beetje mollig, maar ze is wel leuk.
Ja, precies.
In 1 jaar was ik 15 kilo bijgevreten.
Ja.
Dat ik heel erg met mezelf in de knoop zat. En ik zat aan de andere kant van de wereld op stage. Ik was heel ongelukkig. Toen heb ik elke dag een bak Ben & Jerry's leeggevreten en een zak chips. En ik ben dus lactose intolerant, maar dat wist ik toen nog niet.
Oh,
dan
ga je ook nog.
Naar kloten, hè?
Ja, dan ga je.
Dat is echt het dieptepunt van mijn leven geweest. Ik heb me nooit zo slecht gevoeld. Dus dat is maar een klein stukje van wat jij hebt meegemaakt. Maar ik weet hoe verschrikkelijk ik me voelde doordat ik verslaafd was.
Heel eerlijk. Ik denk dat eten nog wel een van de moeilijkste is.
Want dat moet je elke keer weer oppakken. Je kan er niet mee stoppen.
Je kan niet zeggen dat laat je liggen. Ik zeg je heel eerlijk.
Dat is ook zo. Dat zei ik ook. Dat maakt het moeilijk. Met roken hoef je nooit meer te doen. Drugs hoef je nooit meer te doen. Drinken, maar je moet eten.
Precies, je moet eten. En ik ben eigenlijk heel centelijk ook daar mee aan de slag. Dus kan je nagaan, het is bij mij echt niet gestopt met, oh, ik ben van de drugs en alcohol af, oh, stop nu. Nee, want toen kwam dus werken, werd ik obsessief op werken. Toen kwam de telefoon en toen kwam weer dat en toen kwam weer dat. En uiteindelijk nu het eten, die vond ik het allermoeilijkste. Ik dacht, nou, die wilde ik eigenlijk niet loslaten.
Is ook moeilijk. Dat geeft heel veel troost. Dat geeft een heel veilig gevoel.
Ja, suiker. Ik ben recentelijk 7 kilo afgevallen. En het is heel gek. Ik loop op straat en het lijkt net of ik me naakt voel. Omdat
anders,
ik een schermlaag niet meer om me heen. Ja. Herken je dat?
Nou, ik was heel blij dat ik er vanaf was. Want ik had ondertussen ook aan mezelf gewerkt. Ik was en afgevallen, maar ik had ook aan mezelf gewerkt. Hè?
Ja,
en ik had ook een honger naar zelfontwikkeling. Want ik wist ook gewoon, er gaan een paar dingen niet helemaal goed.
Ja.
Heb ik daarna, toen was ik al wel afgevallen, maar toen was ik nog steeds verslaafd. Alleen ik ging gewoon niet meer vreten, want ik kon mezelf heel goed beheersen. Maar ik ben nog heel lang verslaafd geweest, maar ik was niet meer dik. En ik liep ook niet zo ver gaan, maar ik was nog steeds verslaafd. En ik ben altijd suikerverslaafd gebleven. En ik heb altijd moeten vechten om niet te eten, totdat ik met acupunctuur dat verslavingspatroon heb weggekregen.
Oh, wat mooi. Was
dankzij toen ik begon al uit mijn corporate job en alles was.
Ja.
Toen begon ik, deed ik een programma van Michael Pilagic.
Ja.
Een online programma. En toen ineens kwam er echt iets van mij van, waarom moet ik accepteren dat ik nog altijd bezig ben met wanneer ik weer mag eten? Ik ben nooit vrij van die gedachte. Ik denk de hele dag aan wel eten en niet eten. En ik hou nog steeds wel mijn eten bij en ik ben bewust. Maar dat is meer vanuit een goede zelfzorg.
Ja, precies.
Dat ik niet dik wil worden. Want als je eenmaal heel dik bent geweest, word je ook sneller dik. En ik hou gewoon van fit zijn. He, maar ik ben niet bezig nu met wat kan ik straks eten.
Ja, nou dit is heel erg.
En dat weg was en de eerste keer dat ik was vergeten te lunchen. Het was gewoon van wow, er is zoveel ruimte in mijn hoofd.
Ja, mooi.
Waar ik geen gedachten over moet hebben. En toen kwam het na een paar dagen terug en nog een paar keer gezet. En het is gewoon weg.
Ja, mooi. Ja, dit is... Dit is wel een van de meest herkenbare dingen. Dus eerst zit je gewoon zo in die ontkenning. En op een gegeven moment, als je het weet, dan wordt het een gevecht.
Ja, maar ze maken je ook wijs dat je er nooit vanaf kan komen. Maar ik ben er dus vanaf.
Ja, nou, en dat vind ik heel goed wat je nu zegt. Want hè, daarvan afkomen, ik geloof ook dat dat kan. Het grootste probleem was voor mij die verdoving in middelen. Ja. Maar toen ik daarvan afkwam, toen ben ik gaan inzien wat ik eigenlijk te bieden heb. Kijk, op het moment dat ik kreeg mijn zoon en daarna had ik borstvoeding gegeven en daarna ging ik dus weer oppakken. En toen werd het weer erger als daarvoor. En was het moment dat ik besefte, oké, dit is niet goed. Maar toch bleef ik mezelf zeggen, ja nee, ik heb het onder controle. Ik heb het gewoon helemaal onder controle. Nou, toen liep mijn leven weer helemaal spaak. Want het ging niet goed met de vader van mijn kind. En we gingen uit elkaar. En toen moest ik weer overleven. Ik had weer bijna geen huis. Ik heb gevochten als een leeuw om niet weer op straat te belanden. Maar het belangrijkste is dat ik toen heel bewust heb gekozen om elke dag een beetje te gebruiken, zodat ik de problemen kon oplossen. Want ik kon dus blijkbaar emotioneel niet aan wat er aan de hand was. En ik had het enige wat ik kon, was dat verdoven om het te kunnen regelen. En het vervelende is dat het me ook lukte.
Ja.
En daarmee heb ik mezelf echt in de vernieling geholpen. En het eerste, niet te vergeten, de eerste jaren van mijn kind, weet je wel. Je zou denken, dat kan je jezelf nooit vergeven hoor, maar dat is niet zo. Dat vergeef ik mezelf wel.
Ja, je hebt het ook niet gedaan omdat je dacht dat het leukste was wat je kon doen.
Tuurlijk
niet. Jij zat gewoon zelf te ver in de shit.
Ja, en weet je, er is echt geen enkele verslaafde die gaat zeggen, weet je wat ik later ga worden? Ik ga ze wel lekker verslaafd worden.
Er is iets gebeurd waardoor je dat wordt.
Ja, ja.
Er is geen baby die geboren is om verslaafd te worden.
Ja, nee, daarom. Het is een trauma onder. Gabor Maté zegt dat ook. Ik vind dat een hele mooie man om te volgen. En ik was natuurlijk, toen ik besefte, hey, nu wil ik stoppen, toen lukte het dus ineens niet meer. Was een rechtszaak geweest en ik had gezegd, oké, na die rechtszaak ga ik echt stoppen. En toen lukte dat niet meer. En toen kwam ik er echt achter, oké, dit is niet goed. En toen zijn er een aantal heldere momenten geweest. En een van die heldere momenten heb ik aangepakt. Ik ben hulp gaan zoeken. Ik ben naar een kliniek gegaan. Ik ben daaruit gekomen. En weet je, ik ben heel trots. En ik dacht van, ik ga echt niet meer oppakken. Want ik had tegen alle vrienden gezegd dat ik dat ging doen. En ik denk, ja, ik zou me rot schamen als ik het dan ineens weer zou gaan gebruiken. Maar ja, dat was een radicale omslag, want ik moest al mijn vrienden gedag zeggen en dat heb ik ook gedaan. En toen deed ik mijn ogen open en keek ik naar de wereld. En wat ik zag, daar schrok ik van. Want toen zag ik dat echt niet alleen verslaafden niet met hun gevoel om kunnen gaan. Dat bijna de hele wereld dat doet.
Ja.
En toen werd mijn missie geboren. Ik kwam op de bewustzijnsschool terecht en daar heb ik alle kennis, alles wat ik deed, heb ik in workshops gestopt. En ik gaf het met al heel mijn hart, gaf ik moeiteloos leven toen die tijd nog. En zo is mijn training geboren, die ik nu aan leiders mag geven. Het is nu precies, 11 juli was het precies 7 jaar geleden dat ik mijn laatste drankje heb gedronken. En in die 7 jaar is er zo ontzettend veel gebeurd. En mijn business is daar een gevolg van. Maar weet je, succesvol zijn is ook succesvol in je privéleven. Dus ik heb nu een normale relatie die ik nog nooit heb gehad. Ik trok altijd, dacht ik, de verkeerde mannen aan. Maar eigenlijk, heel eerlijk, waren die mannen heel niet. Ja, het eerste vind je misschien wel, maar waren heus niet zo verkeerd. Ze waren alleen niet goed voor mij. Dat was het. En programma wat ik werkte, dat liet me allemaal inzien wat mijn eigen aandeel was en wat ik er allemaal in deed. He, want ik voelde me gewoon een grote slachtoffer. Ja, de hele boze wereld heeft dit van mij aangedaan. Ja,
jij was eigenlijk ook een beetje een verkeerd vriendinnetje, wil je mij vertellen.
Ja, dat zou best niet kunnen.
Ja, toch? Kijk, wij kijken altijd naar die jongens. Juist. Zijn, maar je was zelf ook wel een beetje...
Ja,
een lekker
ik denk dat ik zo'n horendol heb gemaakt.
Ja, uit, maar je had natuurlijk ook een hele bak shit mee, sleepte je met je mee.
Je. Is dat niet echt een ideale schoondochter, zeg maar?
Niet, hè? Nee, maar dat is altijd makkelijker om dan te kijken naar wat die ander niet goed heeft. Maar je hebt er zelf natuurlijk ook een aandeel in.
Nou ja, en dat is wel een van de omslagpunten ook in mijn herstel geweest. Hè? Het is ook iets wat jij heel mooi zegt. Ik was wel slank, maar ik dacht, ik was nog steeds verslaafd. En weet je, ik zat echt in herstel. Ik was echt met mijn ontwikkeling bezig. En in dat herstel heb ik inderdaad geleerd, wat is mijn aandeel? En hoeveel vervelend het ook is wat mij is aangedaan. Als ik mijn aandeel niet ga zien, dan kan ik geen verantwoordelijkheid voor mijn leven nemen.
En echt je eigen aandeel aankijken en de verantwoordelijkheid nemen.
Ja, en dit, die verantwoordelijkheid, dat is ook echt de kernwaarde van mijn bedrijf. De allereerste met kop en schouders steekt die er bovenuit. Want dat is precies, als jij verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven, dan kan het nooit de schuld van een ander zijn. En dat is alleen maar goed, want je kan de ander toch niet veranderen. Maar wel jezelf. Dat is
fantastisch nieuws. Ja, dat is echt fantastisch nieuws.
Ja, dat is echt fantastisch nieuws. Ja. En deze betekent dat ik nooit meer in de slachtofferrol zit, tuurlijk niet.
Iedereen vindt zichzelf wel eens een keer zielig, maar hoe sneller je door hebt, hoe sneller je eruit kan.
Precies.
Ja, dat scheelt.
Ja, maar dat scheelt enorm. En goed, dus hè, als ik kijk naar wat ik nu in mijn business aan de ondernemers kan bieden, dan is het een bak met eigen ervaring. Met meerdere opleidingen, waar ik mezelf alleen maar heb verdiept in ook het energetische stuk. Want dat vind ik
helemaal gedaan eigenlijk. Want ik heb ook best wel wat luisteraars die nu een beetje aan het begin van ondernemen staan. En nou zijn van, wat ga ik doen? Dus misschien als jij wat wil opnoemen wat jij hebt gedaan, dat ook hun weer ideeën geeft. Vind ik wel leuk.
Zeker, dat doe ik graag. Er is één ding, wat ik heb ook met startende ondernemers heb ik ook wel gewerkt. Er is één ding wat ik mee kan geven, wat echt heel belangrijk is.
Okay.
Je moet het gewoon doen.
Ja.
Je kan zoveel opleidingen doen. Je kan zoveel stof tot je nemen. Maar als je niet in actie komt, gaat het gewoon niet gebeuren.
Zeker waar.
Het klinkt heel erg simpel, maar het is wel waar de meesten echt tegenaan lopen.
Ja, die stoppen op een gegeven moment ook, hè? Want het is wel af en toe echt drie kleuren in je broek schijten. Dat kan ik je vertellen.
Af en toe? Altijd?
Ja, ik schijt elke week wel een paar keer in mijn broek. Maar daardoor kom ik nu wel waar ik wil zijn.
Precies. Dat
is niet makkelijk de eerste 2,5 jaar.
En daarna ook niet. Hoe succesvoller je wordt, hoe groter de verantwoordelijkheid. Nou, dan schijt je gewoon weer in je broek.
En dan gaat het dus om de persoon die je moet worden om dat te kunnen dragen. Dus je moet ook zelfontwikkeling en verantwoordelijkheid nemen.
Dat. En ik denk dat wat ik heb gedaan is vooral alles wat ik tegen ben gekomen in het ondernemen. Ik zeg wel eens, ondernemen is het grootste zelfontwikkeling traject van mijn hele leven.
Is ook zo. Vind ik ook.
Je moet op het podium staan. Je moet zichtbaar zijn. Nou, holy shit. Wat dat al teweeg brengt. Oh, ik ben niet belangrijk genoeg. Oh, ik ben niet goed genoeg. Oh, die
imposter syndrome. Alles moet je mee dealen. Alle fases die je moet krijgen. Ja, ik weet het.
Ik heb een hele korte coachopleiding gedaan. En daar zaten zoveel technieken in.
Ja.
En die waren zo geweldig. Die werkten zo goed. Ik ben het gewoon gaan doen. Ik ben gewoon met €50 per sessie ben ik gewoon begonnen. En het grappige was, toen ik die coachopleiding af had, kwam er iemand zelfs... Ik was helemaal niet van plan om te coachen. Hè? Dat is ook heel grappig. Dat was ik helemaal niet van plan.
Gewoon interessant.
Ik vond het gewoon hartstikke leuk. En ik wilde er een papiertje halen. Want ik wilde jongerenprojecten opzetten. Hè? Want ik ben jongerenwerker geweest voor straatjongeren. Hoe kan het ook anders? En ik wilde jongerenprojecten opzetten, want de instanties, daar kon ik allemaal niet mee werken. En toen wilde ik voor mezelf beginnen. En weet je, toen had ik die opleiding gevonden. Ik dacht, hartstikke leuk. En toen had ik hem af en toen kwam er iemand naar me toe en die zei, wil jij me coachen, Ewin? En toen dacht ik, maar wacht even, dat is helemaal niet de bedoeling, toch?
Nou, blijkbaar wel.
Blijkbaar wel, want hier, ja. En hier zit de crux, denk ik. Je kan wel heel erg in je hoofd bedenken, ik ga dit doen, dat doen, dat doen, dat doen. Maar het leven heeft een heel ander plan met jou. Ik weet niet of hier wordt gesproken over universum en dat soort dingen. Maar
ja,
ik
mag
geloof...
over al die dingen mag jij lekker spreken.
Heerlijk. Oh, heerlijk, meid. Heerlijk.
Over straat, over universum, over...
Heerlijk.
Mag allemaal.
Ja, spirituele junkies, ja. Oh, geweldig.
Ik heb het gevoel dat ik veel vaker met je heb gepraat.
Ja, hè, mooi is dit, hè? Dat is die connectie inderdaad. En dat is ook echt een van de dingen die ik teach. En het grappige was, doordat ik het teachte, kon ik het zelf echt gaan leven.
Ja.
Hoe meer ik het in die workshops op de bewustzijnsschool aan mensen vertelde, hoe meer ik het kon integreren in mijn leven.
Ja.
En ik ging er gewoon helemaal van aan. Dus dat die coachingopleiding die ik had gedaan, die had een basismodel. En ik heb dat basismodel gepakt. En ik ben daar gewoon in gaan uitbreiden. Dat heette toen nog de 5 beginselen van groei. Nou, inmiddels heb ik een piramide van groei. En over groei gesproken. Het moet gewoon groeien.
Ja, maar ook blijven groeien.
Zo'n dingetje wat jij leuk vindt om te doen, doe het gewoon. Ja. En zie wat er uitkomt. Weet je, heb geen verwachtingen van deze uitkomst. Want waarschijnlijk heeft het universum toch een heel ander plan voor jou.
Dus ja, vaak veel beter dan jij kan bedenken.
Veel beter.
Veel groter. Want je kunt helemaal niet, als je nog een beetje klein bent, kan je nog niet zo groot denken. Maar dat kan, weet je, je moet die persoon eerst worden en dan komt dat. Dan komt dat.
Ja.
Dus het vooral het zelfwerk blijven doen en het gewoon blijven actie ondernemen en doorgaan tot het lukt, hè?
Doorgaan tot het lukt. Een ondernemer staat altijd 1 keer meer op dan dat hij valt.
Yes, en daarom lukt het.
En daarom lukt het. En anders is het niet. Veel rooskleuriger kan ik het gewoon niet maken.
En de mensen die niet opstaan, die gaan weer terug in loondienst. Nou ja, goed.
Ja, prima. Ook niet... helemaal niet erg. En wat ik ook veel, wat ik voor mezelf heel erg merkte, is dat ik vreselijk in mijn hoofd ging zitten erdoor. Omdat ik allemaal met dingen te maken had. Oh, de zichtbaarheid en dit. En dan moet ik daarna denken. En social media. En
op het begin ook.
En ik ging zo erg in mijn hoofd zitten. En toen heb ik daarvan weer een product of een dienst gemaakt. Toen dacht ik, nou, wat mensen nodig hebben, is dus ondernemen vanuit het hart. Nou, en toen ben ik gewoon een opleiding gestart met moeiteloos ondernemen. En nou, ik had weer 4 deelnemers. Maar misschien, kan je denken, oh, waren het er maar 4? Ja, maar ik deed wel alles op intuïtie. Ik had geen marketing, ik had geen strategie. Ik wist daar nog allemaal helemaal niks van. En eigenlijk voor iemand die het op zijn intuïtie deed, deed ik het hartstikke goed. Maar om nou te zeggen dat je daar een business op kan draaien? Nee.
Maar strategie kan je leren.
Dat kan je leren. En dat is wel iets wat ik denk ik mee zou willen geven. Ik trapte daar toen zelf wel in. Dat ik het zag over de wet van aantrekkingskracht. En dacht, oh, fantastisch. En dat wil ik ook. En dat is helemaal mijn ding. Dat ik vanuit mijn hart. En ja, maar toen vergat ik dus mijn hoofd. Dus eerst zat ik alleen maar in mijn hoofd. En toen vergat ik mijn hoofd. Want mijn hoofd die kon strategieën bedenken. Die kan leren ondernemen.
Ja.
Tot de hele kop voorbij is. En weet je... Dat vanuit dat hart, dat was heel erg mooi. En ik zag het dan op social media. Ja, dan moet je nog meer onbewuste blokkades opruimen om echt die wet van aantrekkingskracht te laten werken. En ik denk, oh ja, echt? Werkt dat zo? Ik ga het doen. Ik ga nog meer aan mezelf werken. Maar weet je, het hielp niet. Omdat ik gewoon geen strategie had.
Ja, en die heb je ook nodig. Want anders
dan ben je ook nodig.
Had ik je te veel en dan maak je ook niks af en zo. Hè? Ben jij trouwens bekend met human design?
Een beetje. Ik ben nog heel
Weet je welk type je bent? Ik ben gewoon even benieuwd. Ik werk ook heel erg intuïtief. Maar toen ik human design vond, dacht ik... Oké, dit ga ik in mijn programma's brengen.
Ja.
Werkt echt fantastisch. Want dan iedereen heeft natuurlijk weer eigen saboteurs en eigen blokkades. En bepaalde dingen waar die dus heel erg geconditioneerd wordt.
Ja,
en je
zeker.
Je bent ook geconditioneerd door wat je op Instagram zag.
Ja, zeker.
Maar ik ben gewoon even benieuwd wat jij bent. Weet je het?
Ik ben dan gewoon een generator.
Generator. Met open hoofd?
Weet ik niet.
Hier alles wit?
vak weet is? Ik weet
ik niet. Oh, je weet niet wie je bent.
Ik zou het wel graag willen weten, want ik hoor het nou zo vaak en ik ben dan...
Maar ik ga het wel even voor jou na de podcast. Stuur even jouw geboortedatum, tijd en plaats door en dan kijk ik even voor je. Vind ik leuk. Ja?
Dankjewel.
Ik ben altijd nieuwsgierig. Ik generate verbaast me niks, want je stuit. Je hebt genoeg...
Ja, stuit hem al. Ja.
Ja, leuk. Hey, we zijn al best een aardig eind.
Ja. En,
ja, hele leuke, heel... Eigenlijk wel gewoon een heel ontroerend begin.
Ja.
Echt wel, wow, wat je hebt verteld. Het heeft me wel echt geraakt. En aan het einde is het toch wel eigenlijk bijna gewoon een feestje geworden.
Het is echt een feestje. Ja. Weet je, ik heb een gezin. Het gaat goed met mijn zoon. Ik woon in een gezinswoning nu, sinds een jaar.
Oh, dus...
Ja.
Van Amsterdam of erbuiten?
Nee, net wel nog het draantje van Amsterdam.
Oké, okay. Ik heb ook heel lang in Amsterdam gewoond. Vandaar,
Oh, mooi. Ja, ja nee, ik woon nu op het randje en ik heb echt een grote tuin. En dat er waren dingen, er staan twee auto's voor de deur. Het waren dingen waarvan ik altijd dacht, dat wil ik helemaal niet. Super burgerlijk en dit en dit en dat. En ik ben zo gelukkig.
Ja. Van opstandige tiener naar iemand die toch wel kan waarderen dat het toch ook soms wel fijn is om wel spulletjes te hebben die je blij maken, maar wel vanuit binnen.
Ja, ja het zijn niet,
niet
de spullen
die
je blij maken.
Iets op te vullen als een verslaving.
Ja, nou ja, dat weet je. Ik kan nu gewoon een kopje thee drinken als ik verdrietig ben.
Ja.
En dat is ook gewoon heel gezond. En
dat kalmeert ook, hè? De Engelsen drinken niet voor niet zoveel tea.
Mijn moeder is Engels, dus het is
gewoon... De English mix. Ik heb er ook in Engeland gewoond. You want a cup of tea?
You want a cup of tea, darling.
It solves everything. Maar het blijkt ook dus echt dat thee je rustig maakt. Dus ze hebben eigenlijk wel gelijk. Ja.
Oh, grappig. Nee, dat wist ik echt niet.
Ja.
Ja, het is wel wat anders dan koffie. Laten we het zo zeggen.
Ja, maar thee heeft dus wel cafeïne, theïne, maar het werkt op een andere manier in je lijf, waardoor je eigenlijk wel de rustig van wordt. Zelf de cafeïne, zelf de sterke thees.
Ja, precies.
Een bepaalde werking op je. Dus, goed
ik
idee.
Ik ben echt een theedrinker, dus ik vind dat een leuk weetje inderdaad. Ja, maar mooi. Ik hoop dat ik jou... Ik vind het ook heel erg bijzonder dat jij ook een stuk van jou hebt gedeeld. Dat raakt mij ook enorm. Want het is een van de laatste stukken waar ik zelf ook mee heb gezeten. En ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben. Ook al is het maar één luisteraar die uit een klein stukje iets heeft gehaald. Ja, dan ben ik daar al blij mee.
Ja, ik ook. Daarvoor maak ik ook deze podcast. Dus,
ja, super. Heel erg leuk dat je dat doet. Fijn. Ja.
Super bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
En veel succes met alles wat je nog doet. Ik zal je website even onder de podcast zetten. Als mensen dan nog nieuwsgierig zijn, dan kunnen ze gewoon eens even op je website spieken.
Yes.
Leuk toch?
Jazeker. Op Curry Coaching kan je ook gewoon mijn verhaal vinden. Dus,
Het staat er heel mooi op. Ik raakte mij echt toen ik het zag. Dus zodoende dat je hier bent terechtgekomen. Dus super bedankt.
Ja, jij ook heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Doei.
Doei.
Yes, dankjewel voor het luisteren naar de podcast met Eowyn. Echt een bijzonder verhaal, eens wat anders. Deed me ook denken aan de eerdere podcast met Floris. Als je die nog niet hebt geluisterd, doe dat dan zeker even. Merk je nou dat jij vastloopt in jouw leven? Dat je het moeilijk vindt om bepaalde knopen door te hakken? Of ook saboteurs tegenkomt? Maak dan gebruik van het gratis adviesgesprek. Dat kan je doen via birgitselmer.com en klik dan op aanbod en gratis adviesgesprek. Of kijk in de link in de notes bij deze podcast. Tot de volgende!